waar gesproken werd over de mens der zonde, de zoon des verderfs in vers 3. Een figuur die zou geopenbaard worden te zijner tijd, nadat degene die hem nu wederhoudt zou zijn weggenomen. En ik verwees dan al naar vers 3, waar hij genoemd wordt de mens der zonde, de zoon des verderfs. En vers 6, waar staat, en wat hem wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. En van deze mens der zonde, de zoon des verderfs, wordt gezegd dat hij in de tempel God, als God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Dat is vers 4. En bij die gelegenheid heb ik geprobeerd uit te leggen dat het hoogstwaarschijnlijk niet gaat om de man zelf die zichzelf op deze wijze laat zien, maar dat het gaat om de oprichting van een beeld als zijn uitbeelding, waardoor hij zich als God laat aanbidden op dezelfde wijze zoals eens die andere koning van Babel dat deed, Nebukadnezar, die zichzelf ook als God liet aanbidden, maar daartoe richtte hij dan wel eerst voor zichzelf een beeld op, zoals vermeld in Daniël hoofdstuk 3. Zo zat dat in elkaar. Daarna was ik eraan toe om te laten zien dat deze figuur hier uit 2 Thessalonicense 2 niet de koning is van Jeruzalem en dus niet beschouwd moet worden als de antichrist, in de Bijbelse betekenis van de term uit de Johannesbrieven uiteraard, maar dat hij is de koning van Babel. En dat komt omdat dat eigenlijk bijna letterlijk gezegd wordt wanneer we dit schriftgedeelte vergelijken met wat er over gezegd wordt in Openbaring hoofdstuk 17. Want wat hier verteld wordt in 2 Thessalonicense 2 is in ieder geval dat hij zich als de Allerhoogste zal laten aanbidden, terwijl we weten dat de koning van Jeruzalem niet de Allerhoogste is. En dat is Antichrist, maar hij is niet de Allerhoogste, want van die figuur staat immers dat hij betrokken is bij de oprichting van het beeld terwille van of ter ere van die andere, die wel de Allerhoogste is. In eenvoudige termen, de koning van Jeruzalem is niet de hoogste, want hij laat een beeld oprichten ter ere van de koning van Babel, aan wie hij zich dus kennelijk onderwerpt. En aangezien die koning van Jeruzalem antichrist genaamd wordt, gaat het dus hier in 2 Thessalonicense 2 niet om antichrist, maar hier gaat het om de hoogste zelf. Dat het zo is, mogen ook blijken uit de volgende. Er staat namelijk dat hij nu nog verborgen is, deze figuur in 2 Thessalonicense 2, en dat hij pas in de toekomst zal geopenbaard worden. En dat vindt zijn tegenhanger in wat er verteld wordt in Openbaring 17. Dan heb ik dan de draad weer bij op. Openbaring 17. Waar een visioen gezien wordt van de grote hoer die zit op vele wateren. Vers 1. De vele wateren zijn een beeld van volkenscharen, natie en tongen. Hoe komt u erop, zou je zeggen? Zo'n uitdrukking: volkenscharen, natie en tongen. Dat is een viervoudig synoniemia. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat staat namelijk gewoon in vers 15. Want daar staat: de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit zijn volken en scharen en natie en tongen. Bij nader inzien zal blijken dat in dit hoofdstuk Johannes helemaal geen water gezien heeft. Er werd alleen gezegd dat hij het zien zou, maar toen hij het zou zien zag hij een beest waarop de vrouw zat, terwijl was aangekondigd dat hij zou zien wateren waarop de vrouw zou zitten. Dat heb je toch, hè? Ja, ik ga in hoog tempo vanavond. Verbazend hoog tempo.
Kan het nog gaan? Hè? Kan het sneller?
Jawel. Jawel. Ik kan het heel vlug zeggen, hoor. Dat is moed. Meestal zeg ik toch te vlug. Dus.
Nee, ik moet nu door het hebben.
Goed. Oh, een dieseltje dan, hè. Dan gaan we even langzaamaan. Goed. Openbaring 17, vers 1. Waar staat halverwege het vers? Kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der, of over natuurlijk, het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Met welke de koning der aarde gehoereerd hebben, die de aardebewoners zijn dronken geworden van de wijn haar roerij. Zodat je maar ziet dat ik het echt wel snel kan. Maar goed, dat terzijde. De oordeel over de hoer die zit op vele wateren. Wordt gezegd, kom hier en ik zal je laten zien. Die hoer zittend op vele wateren. En dan staat er in vers 3. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. Dat zet al wel in dat het een woestijn zou zijn natuurlijk. Want aangezien het over Babel gaat, zoals een paar versen verder staat, zoeken we dat inderdaad midden in de woestijn, maar daar gaat het nou niet om. Maar er staat, hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op. Nou, waar zat ze op? Niet op vele wateren, maar op een scharlakenrood beest. Dat zag hij. Ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der lasteringen, had 7 hoofden en 10 hoornen. Waarna later de verklaring gegeven wordt aan Johannes, dat was vers 15. Hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, maar Johannes had helemaal geen water gezien. Hij had een scharlakenrood beest gezien. Is dat niet een leuke tegenstrijdigheid? Het antwoord is nee, want het is een visioen. Het gaat er maar om dat water, die wateren, zowel als dat scharlakenrood beest, volstrekt hetzelfde uitbeelden. Wat dan wel? Nou, dat staat er hierachter. Namelijk, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. Zodat er net zo goed had kunnen staan dat scharlakenrode beest wat gij gezien hebt zijn volken, scharen, natieën en tongen. De volkeren der aarde namelijk. Want dat beest waarop de vrouw zit is gewoon hetzelfde beest eigenlijk als het eerste beest uit Openbaring 13 waarover wij vorige keer even gesproken hebben. Het beest namelijk dat voortkwam uit de afgrond, oftewel uit de wateren, oftewel uit de zeeën. Dat maakt allemaal niks uit. Want dat beest is een uitbeelding van het laatste wereldrijk. En de 7 koppen zijn een uitbeelding van de 7 wereldrijken zoals die altijd geweest zijn. En de 10 hoornen zijn een uitbeelding van de laatste fase daarvan, de 10 statenbond zoals het heten mag. Precies hetzelfde als wat uitgebeeld is in de 10 ting van het beeld van Nebukadnezar. En dat is dus de laatste fase. Daarom haal ik het even aan, zodat ik daar geen kritiek op kan krijgen. Dit is de laatste fase van de wereldrijken. Dat beest dus waarop die vrouw zit, is gewoon het wereldrijk, de Verenigde Naties, maar we schrijven dat gewoon met kleine letters, de Verenigde Volkeren der Aarde. En de vrouw die erop zit, ja, wat zou die vrouw nou doen op dat beest? Het besturen, het bereiden, het besturen dus. Hè? Die vrouw bestuurt en bereidt, beheerst dat beest. Waarna het helemaal niet moeilijk meer is om het te verklaren. Dat het beest trouwens de uitbeelding was van een wereldrijk. Dat weten we al uit Openbaring 12 en uit Openbaring 13. In ieder geval. En als het hier er nog een keer bij staat is mooi meegenomen. Maar dat weten we nou natuurlijk wel. En die vrouw is een uitbeelding van de hoofdstad van het wereldrijk. Dat had je zelf kunnen bedenken. Maar het hoeft niet, want het staat erachter. Maar ik zeg het er zo bij om te laten zien hoe eenvoudig het eigenlijk is. Want de vrouw die het beest bestuurt is een beeld van de hoofdstad van waaruit het wereldrijk bestuurd wordt. Dat staat er ook, want er staat vervolgens in vers 4 van Openbaring 17. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteend en palen. Had in haar hand de gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid haar hoererij. Maar gruwel, zowel als hoererij, is in de Bijbel allebei aanduiding van afgoderij. Het dienen van andere goden. En dat dat aan de orde is, dat mag blijken. Daar hebben we het vorige keer trouwens over gehad. Want het is juist die koning van Babel die zich als God zal laten aanbidden. En voor wie dan ook zo'n beeld is opgericht. Of zelfs meerdere, als je mij vraagt. Dat inderdaad gaat daar dus om afgoderij. Het dienen van anderen dan God zelf. En dat is altijd afgoderij. Nou, en daar staat dan van, in vers 5, en op haar voorhoofd was een naam geschreven, want in die dagen heeft iedereen een naam op zijn voorhoofd, denk ik wel eens. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. 144.000 lopen rond met de naam van de Zoon des Mensen. Nou ja, het teken van de Zoon des Mensen, maar dat voldoet, hè. En als het goed is, moet u het nu doen.
Nou, zo.
Dat was een snelle pitstop. Hè? Ja, hij doet het. Wat ik dus vertelde was dat, dat het koninkrijk van Satan, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, het koninkrijk van het beest, verborgen is in onze dagen en in de toekomst openbaar zal worden. Precies zoals het koninkrijk van Christus verborgen is en in de toekomst openbaar zal worden. En zoals wij deel uitmaken van een koninkrijk geregeerd vanuit Jeruzalem. Geen vragen? Zoals wij deel uitmaken van een koninkrijk geregeerd vanuit Jeruzalem. Dat boven is, het welk is ons aller moeder. Galaten 4. En zoals wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die de hemel is opgeschreven, in het hemels Jeruzalem. Hebreeën 12. Zo is er ook vandaag een koninkrijk in de wereld actief wat geregeerd wordt door Babel. Dat kun je alleen niet zien, net zo min als dat je dit Jeruzalem kunt zien. Maar daarom is het er wel. En tegen de tijd dat het verborgen koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt, wordt er ook inderdaad weer Jeruzalem gebouwd. Ik heb het niet over dit Jeruzalem overigens, want dat wordt nog verwoest. We zouden wat te snel lopen, anders hè. Maar zoals het koninkrijk van Christus op aarde openbaar zal worden en dan ook Jeruzalem gebouwd zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus, zo zal ook als het koninkrijk van de tegenstander van Satan openbaar wordt, het koninkrijk van de beest openbaar wordt, zo zal dan ook Babel gebouwd worden. En wat zeg ik? Dat is eigenlijk al zo'n beetje gebeurd. Hè? Dus dat is eigenlijk een open deur intrappen om dat te zeggen. Maar zo is het wel. En het Babel wat in onze dagen, want zo is het nog steeds, het Babel wat in onze dagen nog steeds in het verborgen werkt, want Babel is niet de hoofdstad van de wereld. Dus als Babel nu in het verborgen werkt, zo zal Babel ook in de toekomst openbaar worden. En de strijd tussen deze beide verborgen koninkrijken zal zijn eindfase vinden in de dagen dat die beide koninkrijken openbaar zullen zijn op aarde. De ellende in onze bedeling is... Ik mag eigenlijk niet spreken van ellende in onze bedeling eigenlijk. Maar laat ik dan zo zeggen, het probleem in onze bedeling is dat we te maken hebben met een strijd tussen twee koninkrijken, terwijl we van die strijd officieel niks zien. En wij weten er alleen van, uit de schriften, en van daaruit zijn ook bepaalde verschijnselen, bepaalde gebeurtenissen, in ons leven zelfs ook, maar ook in dat van anderen, te verklaren. Maar niet te bewijzen. Begrijp je me goed, het verschil hoor. Je kunt sommige gebeurtenissen verklaren, maar niet bewijzen. Want al wat er gebeurt, gebeurt in het verborgen. Maar die strijd is er wel. Nou. Over die situatie gaat het, en dat is wat hier in Openbaring 17 gezegd wordt. Dat Babel, dat heet in eerste instantie verborgenheid. Pas in tweede instantie heet het Babel. Zodat voordat het als Babel openbaar wordt, ditzelfde Babel verborgen is en in het verborgen werkt. En dan is de vraag altijd, lezen we dat nog meer in de Bijbel? En dan zeg ik, jawel, 2 Thessalonicenzen 2. Daar werkt hij in het verborgene, maar hij zal in de toekomst geopenbaard worden. En dan staat er ook bij, 2 Thessalonicenzen 2, dat als hij openbaar wordt, zal hij door Christus verdaan worden of zoiets, door de adem zijns monds. Even kijken of ik dat nog zo gauw vinden kan, ik heb het alweer weggeslagen. Maar het is 2 Thessalonicenzen 2... Vers 8, eigenlijk vers 7 al nog, want de verborgenheid, er staat hetzelfde woord, de verborgenheid, hetzelfde als wat vrouw in het visioen van Openbaring 17. Vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht, alleen, zie je wel, er staat dus dat nu die ongerechtige in het verborgene werkt. En onder ongerechtigheid zou men hier moeten verstaan, niet een ding, maar iemand, namelijk die figuur uit vers 3. De mens der zonde, de zoon des verderfs. En de verborgenheid van deze ongerechtige, en dus van de ongerechtigheid, wordt al gewrocht, dat wil zeggen, het gebeurt nu in het geheim. Maar, en dat betekent dat hij belemmerd wordt, tegengehouden wordt op een of andere wijze. En er staat ook hoe dat komt, want er staat achter, alleen die hem nu wederhoudt, en dat is blijkt uit de voorgaande verse, dat is de aanwezigheid, domweg de aanwezigheid van de gemeente op aarde, koninkrijk van Christus dus. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal dat doen totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Want de gemeente zal inderdaad worden opgenomen. En pas daarna zal deze ongerechtigheid of de ongerechtige zich openbaren. En dan heet hij niet meer gewoon verborgenheid en ongerechtigheid. Zo onduidelijk het hebben, dan heet hij gewoon Babel. De werking van Babel. En dan staat er vers 8. En als dan, dus na het uit het midden wegnemen van de gemeente, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Ik heb vorige keer gezegd, niet hij zal komen dan, want hij is er al lang. Maar hij zal dan pas openbaar worden. Als dan zal de gerechtige geopenbaard worden, dan wordt hij niet meer wederhouden. Door die wederhouding is hij verborgen. Maar als die
die wederhouder wordt weggenomen, dan wordt hij openbaar. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, terwijl de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Ik vind het zo prachtig hoe het hier staat. Hè? Er wordt meteen korte metten gemaakt. Ook grammaticaal, zou ik maar zeggen, in zo'n zin. Hè? Meteen een wending aan die zin. Als dan zal hij geopenbaard worden, dan denken we, nou, dan gaat het allemaal uitgebreid komen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de Heer praat er meteen overheen en zegt, en hij zal, terwijl de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Oftewel door de adem zijns monds, oftewel doordat hij tegen hem zal spreken. Want de gedachte is natuurlijk dat Christus het woord Gods is. En als dat gesproken wordt, dan verdwijnt die tegenstander vanzelf. Daar komt het op neer. Het leven, het woord, de geest, de adem die uit hem voortkomt. Kortom, staat ik bij wanneer het is, namelijk hij zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Want als de Heer in zijn parousia verschijnt, in zijn aanwezigheid zich laat zien, wel in die dagen zal deze zoon des verderfs, de mensen met de loosheid, of hoe je maar heet, mag de mensen zonde verdaan worden, staat er. Ja, er was een vraag, dacht ik.
Ja, die ongerechtige, is dat dan de plaats Babel?
Ja, beide. Beide. Het gaat om het wegnemen van zowel Babel als de koning van Babel. En beide dingen worden ook apart vermeld in de Bijbel.
De Ruga is de moeder van de gelovigen.
Ja.
Ja. En die wordt dus al een heimisch gesproken, grote Babel. Die stad Babel, die bestaat, die existeert al, ik al. Die wil dus de grote Babel moet toch een zinbeeld betekenen.
Jawel, dat heb ik ook gezegd.
De stad van de Verre Grote.
Ja. Dat hebben we gezegd. Dat Babel is uiteindelijk een letterlijk Babel, anders kan het niet verwoest worden. De wijze die zo uitgebreid beschreven staat in vele hoofdstukken van het Oude Testament en ook in het Nieuwe. Want het opmerkelijk is natuurlijk dat die val van Babel beschreven wordt in Openbaring 10 en 18. En ik geloof zelfs nog een stukje van 19, of ik moet me vergissen. Ja, zelfs dat is zo. Dus Openbaring 17, 18 en 19. Maar dan loop ik nou even op de dingen vooruit. Het eigenaardig is zelfs nog dat de beschrijving van de val van Babel helemaal in het hele complete hoofdstuk Openbaring 18 eigenlijk een aaneenschakeling is van allemaal citaten uit oud-testamentische profetieën. Dat is ook leuk en voor ons heel gemakkelijk, want dat betekent dan tegelijkertijd dat diezelfde oud-testamentische profetieën toegepast worden en dus nog niet vervuld zijn. Dat is ook van belang, omdat je nogal eens hoort zeggen dat die oud-testamentische profetieën over de val van Babel al lang vervuld zijn. Dat is een groot misverstand, een hardnekkig misverstand. Het is domweg niet waar. In de eerste plaats omdat er in de hele geschiedenis geen datum is aan te geven waarin Babel verwoest werd. Dat is punt 1. Maar punt 2 natuurlijk, wij vinden diezelfde profetieën weer geciteerd in Openbaring 18. Hetgeen betekent dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Net zo letterlijk als dat men het in het verleden had willen laten gebeuren. Ik bedoel zo, dat Babel is dus inderdaad een letterlijk Babel, net zo letterlijk als dat Jeruzalem letterlijk Jeruzalem is in de openbaring van het koninkrijk van Christus. Als het koninkrijk van Christus openbaar wordt, krijg je een letterlijk Jeruzalem. En als het koninkrijk van het beest openbaar wordt, krijg je een letterlijk Babel. Hetgeen er niets aan afdoet, dat zolang Jeruzalem niet openbaar is, dat Jeruzalem althans, als hoofdstad van het Messiaanse Rijk, wij te maken hebben nu met een verborgen Jeruzalem. Een Jeruzalem in de geestelijke betekenis van de term, namelijk als de aanduiding van de plaats van waaruit het koninkrijk, al is het dan het verborgen koninkrijk, geregeerd wordt. En aangezien dat niet op aarde is, heet dat gewoon het Jeruzalem dat boven is. En ik heb nooit de behoefte gevoeld om daaruit te concluderen dat ergens in de hemel dus een stad gebouwd moet zijn die Jeruzalem heet. Want dat is een misverstand. De gedachte is gewoon dat vanuit de hemel het verborgen koninkrijk bestuurd wordt. En daarom wordt die hemel voor de gelegenheid en in de visioenen en in overdrachtelijke betekenis Jeruzalem genoemd. Op precies dezelfde wijze wordt het koninkrijk van het beest op overdrachtelijke wijze aangeduid als Babel, want de werking van Babel heeft zich altijd doen voelen. Dat hoeft niet per se de letterlijke stad te zijn, want zolang het koninkrijk van Babel verborgen is, is er ook inderdaad geen letterlijk Babel. Maar neem niet weg dat de tijd van een verborgen koninkrijk van Christus gemeten wordt. Daar wordt een aantal jaren voor opgegeven. En op precies dezelfde wijze wordt een aantal jaren opgegeven voor de verborgenheid van het koninkrijk van het beest. Van Babel in elk geval. Precies zo. 7 tijden namelijk. Ja.
Nee, vraag. verwoest worden. Je kunt het niet vertalen met woest worden.
Dan ben je van een probleem af, is de gedachte, maar dat is dus niet zo. Je kunt, zo los je dat niet op namelijk. Dat is een bekende truc om heel wat schriftgedeelte aan te passen. Door de vertaling iets te wijzigen en zodanig dat het niet opvalt. En als u nou vraagt, kun je verwoest worden, niet vertalen met woest worden, zeg ik, ja, wis. Maar dat verandert aan de hele situatie niets, omdat we niet te maken hebben met één zinnetje. Maar, dat zei ik nog net al, we hebben te maken met vele hoofdstukken. Uit zowel het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. En daaruit blijkt op welke wijze Babel verwoest zou worden. Namelijk in de eerste plaats in verband met oorlogsgeweld. En in de tweede plaats door vuur uit de hemel. In elk geval. Sterker nog, niet alleen vuur uit de hemel, maar de aarde opent zichzelf en Babel zal daarin verdwijnen. Levend, zo gezegd, Bijbelse term, levend ter helle varen. Of iets dergelijks. Waarbij bovendien nog vermeld wordt, want er staat er ook nog bij de gelegenheid, in het Oude Testament, dat het gebeurt naar het voorbeeld van Sodom. Dus dat is Sodom nog niet. Naar het voorbeeld van Sodom, waarbij vuur uit de hemel kwam en waarbij Sodom inderdaad onder de aardoppervlakte verdween. En zelfs dat zou ik nog staande houden als ze vandaag morgen overblijfsel van Sodom zouden vinden. Want die vinden ze dan toch in ieder geval 400 meter beneden de zeespiegel. Niet van de Dode Zee, maar van het IJ in Amsterdam. Maar dat doet er nou niet toe. Beneden Amsterdams pijl. En de pijl van Amsterdam is al niet zo hoog. Dus kan je nagaan. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, men vindt het dan, waar het maar om gaat, is dat de positie van Sodom gevonden wordt nu vandaag op 400 meter beneden het normale zeeniveau. En dat betekent dat we daar terecht zijn gekomen op veruit de laagste plaats van de aarde. Een plaats die dus eigenlijk ver beneden het oppervlak van de aarde had moeten liggen. En daar gaat het maar om. Het is namelijk als het ware in het dodenrijk weggezakt en de plaats waar het is, heet niet voor niks de Dode Zee. Heel goed, dat is dat. Daar stroomt wel water in, maar er komt geen water meer uit. Dat wil zeggen, dat is een enkele reis. Nou, nee, maar zo wordt de val van Babel beschreven naar het voorbeeld van Sodom. Dat staat er echt bij. Ik weet niet of het Oude Testament, maar niettemin, ik heb het ooit gelezen en ook zelfs besproken bij een andere gelegenheid uiteraard. Maar waar het maar om gaat is dat de beschrijving van de val van Babel in zowel het Oude als het Nieuwe Testament op geen enkele wijze verklaard kan worden uit het verval dat over de stad Babel gekomen is zonder oorlogsgeweld. En daar gaat het maar om. Zodat je er niet bent met te zeggen het zou woest worden. Dat is het wel geworden. Het is woest geworden. Maar het is niet verwoest geworden in de zin van dat het door opzettelijk handelingen, oorlogshandelingen gebeurd is. En het vuur uit de hemel is daarbij zeker ook nog niet geweest. Dus daar kom je niet. Wat we dus vast moeten houden, en dat is van belang eigenlijk ook voor de hele structuur van het Nieuwe Testament, is dat wij na de eerste komst van Christus te maken hebben inderdaad met twee koninkrijken die tegenover elkaar staan, die de strijd uit zouden moeten vechten. Ook met twee koningen die tegenover elkaar staan om die strijd uit te vechten. En we hebben dan geleerd, langs de ene kant hebben we waarschijnlijk geleerd dat het koninkrijk van Christus er wel is, maar verborgen en het zal pas in de toekomst openbaar worden. Ook uitgelegd als het koninkrijk is nog niet openbaar geworden op aarde, maar komt in de toekomst alsnog, zodat de openbaring van het koninkrijk als het ware is uitgesteld. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Het koninkrijk is uitgesteld. Wel, min of meer juist. Het gaat om dat de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld. Maar hetzelfde geldt voor het Rijk van Babel. Afgezien er nog van dat je natuurlijk toch op grond van de Oud-Testamentische profetie netjes kunt uitrekenen, met een beetje goede wil, netjes kunt uitrekenen wanneer het dan openbaar zal worden, want er worden niet voor niks 7 tijden voor opgegeven. En het leuke is dat bij die 7 tijden die opgegeven worden in Daniël 4 en eigenlijk ook in Daniël 5, dat daarbij niet exact vermeld is hoe lang een zo'n tijd duurt, en dat is om het moeilijk te maken. Echt, dat is echt niet zo, dat meen ik echt, dat is om het moeilijk te maken, omdat het de bedoeling was dat Israël dat in ieder geval niet zou weten op het moment dat de Heer zou verschijnen in zijn eerste komst. Want u weet hopelijk dat er heel wat uitspraken in de Bijbel staan waarvan de juiste betekenis achtergehouden wordt, die wordt uitdrukkelijk niet bekendgemaakt, terwille van de prediking van het evangelie in de dagen van de eerste komst van Christus. Want Israël hoefde niet te weten dat God een plan achter de hand had. Achter de hand, verborgen dus. Dat God een plan achter de hand had voor het geval dat Israël de Messias niet zou aanvaarden. En daarom werd het verborgen gehouden. En aangezien de zeven tijden in de praktijk 2520 jaren zijn, namelijk 7 maal 360 jaren, en die tijdrekening dus pakweg 2000 jaar zou uitkomen voorbij de eerste komst van Christus, werd de werkelijke betekenis van die profetie inderdaad op deze wijze gegeven. Zeven tijden, en er werd niet gezegd hoe lang een tijd was. We krijgen wel een clue hoor, in het volgende hoofdstuk, Daniel 5, in het schrift aan de muur. Maar waarschijnlijk zegt u dat niks en dat houden we dan maar even zo. Want dan merkt u dat die clue dan toch niet algemeen bekend is. Maar aan de muur stond geschreven hoe lang het zou duren. Maar dat was een geheimpje. Dat was een raadsel. Een rats was het eigenlijk. Dus toen zaten ze in de rats en wisten niet hoe... Nou goed. Nee, dat was serieus bedoeld. Want dat is Chaldees. En bovendien verklaarde de oorsprong van ons Nederlandse woord raadsel. Rats. In de rat zitten. Niet weten wat het is. Maar goed. Het was een raadsel aan de muur. Toen moest iemand het verklaren. En toen kwam Daniel en die gaf maar de halve verklaring. Die zei, uw koninkrijk is geteld, gewogen en zal verdeeld worden. Daar kwam het op neer. De drie verschillende woorden aan de muur. Geteld, gewogen en verdeeld. Ja, het gelicht was er in de commentaar erbij. Het was geteld, het was te weinig. Het was gewogen, het was te licht. Het zou dus verdeeld worden en aan de persen gegeven worden. Maar achter al die woorden zit nog een ander geheim. En dat heeft Daniel er niet bij verteld. Dat vind ik leuk. Hè? Ja, want het geheim erachter is inderdaad dat het gaat om een periode van 2520. Jaren blijkbaar. En daar heb ik nog wat achtergehouden, maar dat vertel ik nou niet. Hè. Dat is voor de na de vakantie. Goed.
Verder.
Nou, waarschijnlijk, hè? Nou, niet op dit onderwerp, denk ik. In ieder geval, voorlopig niet. Maar wat we nou vast moeten houden, daar ga ik dus naartoe, is dat in 2 Thessalonicenzen 2 staat dat die ongerechtige, die mens der wetteloosheid, de mens der zonde heet hij trouwens in de Statenvertaling, de zoon des verderfs, verborgen zou zijn en zou geopenbaard worden in de toekomst. En dan zou de Heere hem verdoen door de adem zijns monds. En dat komt precies overeen met wat heel uitgebreid geschreven wordt door Johannes in Openbaring 17. Want wat wordt daar openbaar? Welke verborgenheid wordt daar openbaar? Wie blijkt het te zijn? Dat is de verrassing dan, hè? Wie blijkt het te zijn? Wie blijkt het altijd al geweest te zijn? Babel. En dan blijkt gewoon dat het streven naar wereldeenheid, naar eenheid van de volkeren, eigenlijk altijd ging onder de naam Babel, maar aangezien dat verborgen moest blijven, werd die naam er niet aan gegeven. Maar het is Babel. Ik heb je dat vorige keer ook gezegd. Alle volkeren der aarde vinden een oorsprong in Babel. Zij komen daar vandaan. Zijn van daaruit over de wereld uitgezwermd enzovoort. Het is wat ingewikkeld verder hoe het dan gegaan is. Maar niettemin vinden ze daar een oorsprong bij het oprichten van toen dat teken. Dat was dan een toren. Waarbij het ook de bedoeling was de hemel te bestormen, zal ik maar zeggen, om het dan maar eenvoudig te houden. De volkeren vinden daar een oorsprong. Daar waren de volken één. En de volkeren zijn daar verstrooid geworden. De volkeren hebben er belang bij om die verstrooiing teniet te doen en dus weer één te worden. En wat ligt nou meer voor de hand dan daar op de naam, de codenaam, Babel te zetten? En wat is nou nog mooier dan dat straks die volkeren allemaal werkelijk één worden en dat dan zelfs letterlijk dat gebeurt rondom Babel? Ik denk dat heel wat christenen van vandaag, als ze dan zo zouden leven, halleluja, zouden roepen als het gebeurde. En dan stellen we hen de vraag. En heeft de herbouw van Babel dan niks te doen met vervulling van Bijbelse profetieën? Dan zeggen ze, dat is louter toeval. Dat heb ik zelf gelezen. Ik durf niet eens te zeggen waar ik het las, maar goed, maar het was wel zo. Babel
Rome.
Nou ja, daar heb je nou zoiets. Babel is Rome. Het is niet onjuist. Maar het is maar een klein deel van de waarheid. Het streven van Babel is wel degelijk ook het streven van Rome geweest. Zodat het niet zo gek was om daar voor het gemak diezelfde codenaam even op te plakken. Zeggen Babel is Rome. Ja, dat kan wel. Maar het brengt niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. En daar gaat het om. Toen de reformatoren uitvonden dat Babel staat voor alle vijanden van Gods kerk, wat het ook wezen mag, hè? En dat Rome daar de uitbeelding van was, en dat eigenlijk alle vijand tegen Christus en zijn gemeente kwam via Rome, via het pauselijke Rome van die, die dagen vooruit dan. Toen ze dat ontdekten, hadden ze geen ongelijk. Maar men heeft er abusievelijk weer de gedachte aangekoppeld dat datzelfde Rome dus verwoest zou worden en niet een letterlijk Babel in de toekomst. En daar heb je weer het misverstand. Dat gebeurt heel vaak, dat bepaalde toepassingen van Bijbelse profetieën verabsoluteerd worden, zo heet zoiets, hè, tot absolute waarheid verklaard worden. En dan zeggen, dat is de vervulling, maar het is het niet. Want de uiteindelijke vervulling ligt gewoon in de val van Babel. Wat dat betreft, ik heb je al eerder gesproken over de historische school, die de fout maakte door te zeggen van Babel, dat is eigenlijk het Mohammedanisme, maar Babel is nu ondergegaan in de dagen van de Eerste Wereldoorlog, want er is een eind gekomen aan de overheersing door de Mohammedanen van Palestina. Het werd immers bevrijd in die dagen, werd een Joods nationaal gebied, zou ik maar zeggen. En bij die gelegenheid hield bovendien ook de Mohammedaanse kalender op, die, wat heet toeval, die precies gekomen was tot het jaar 1335... Ook toevallig, hè? Ja, en Jeruzalem was bevrijd van de Turk op de 25e van de 9e maand. Lees, Haggai. Nee, dat was niet toevallig, hadden ze precies uitgemikt, want het was wel Chanukka-feest natuurlijk. Hadden ze mooi uitgedacht. Ik denk dat generaal Allenby nog even, Allenby heet die, nog even gewacht heeft van dat is een mooie datum om Jeruzalem te veroveren. Hè? Als de recente kruisvader. Nou, het was 19, wat was het? 1917, dacht, er staat mij bij. Ja, dat klopt wel, ja, 1917. Ja, het was net voor mijn tijd, dus vooruit. Nee, want ik ben net na de Wereldoorlog geboren. Nou goed. Een laadbloeier, hè? Ja. Maar waar het om gaat is dat we hier letterlijk vinden dat dit Babylon eerst verborgen was en toen openbaar werd. Wat betekent die term verborgenheid anders? Het is er dus altijd geweest, maar niet op die locatie en niet met een uiterlijke vorm. Maar in de toekomst zal dat streven van Babel ook een plaats, een domicilie vinden in de stad Babel. De stad van Nimrod en van, dat heb ik al genoemd, van Nappie en Neppie. En heb ik allemaal al genoemd, heb vorige keer genoemd, hè? Zo is dat.
Noppie.
Goed. Nou, er staat dan, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererij en gruwelen der aarde. De hoofdstad wordt altijd in de Bijbel als vrouwelijk aangeduid, daarom heet Jeruzalem ook ons aller moeder. Het land heet meestal het vaderland om een of andere reden, maar de taal heet toch de moedertaal, dus vooruit de maar, hè.
En moeder aarde.
Maar het is moeder, ja, dat is zeker, het is moeder aarde, het is toch het moederland dus eigenlijk. Maar de hoofdstad heet de moeder op een of andere wijze. En dat geldt voor Jeruzalem, ons allermoeder. Zij het dan een verborgen Jeruzalem, of een hemels Jeruzalem. Maar hier gaat het om Babel, die heet dan de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat betekent in de praktijk dat alle hoererijen en gruwelen, kortom alle afgoderijen, hun oorsprong vinden in Babel. De makkelijkste verklaring, de meest eenvoudigste verklaring daarvoor is gewoon deze. Dat die hoererijen of gruwelen, kortom die afgoderijen, verband houden met de nationale goden van de diverse volkeren. En aangezien de volkeren hun oorsprong vinden in Babel, vinden dus ook de afgoderijen hun oorsprong in Babel. De goden der Egyptenaren, de Palestijnen, ik noem maar even wat, de goden van weet je veel wie allemaal. Al die goden zijn nationale goden. Zoals Jehovah de nationale god is van Israël overigens. Maar zijn nationale goden en die goden bestaan bij het bestaan van een volk. Maar die volkeren vinden hun oorsprong in Babel. Bovendien is het natuurlijk zo dat in Babel afgoderij werd uitgevonden. Want er kwam een Nimrod, wiens naam trouwens betekent dat hij een rebel was. Een opstandeling. Gewoon een Palestijn geweest, denk ik zo. Maar goed, dus even tezijde. Maar deze Nimrod, wiens naam betekent rebel, die kwam in opstand tegen God. Die zegt, ik maak mij hier een beeld, ik richt mij hier een toren op. Wij maken ons onafhankelijk van God. Waar heb ik dat mee gehoord? Bij Satan zelf uiteraard. Nou, van het een komt het ander, want als men begint zich onafhankelijk te maken van God, de schepper van hemel en aarde, dan kan men zich vervolgens weer verder onafhankelijk maken, nog onafhankelijker enzovoort. En daaruit is bijvoorbeeld ook ontstaan Friesland. Maar dat doet er nou niet toe. He? Nee, ik bedoel een steeds verdere versnippering van de volkeren. Nee, ik noem Friesland, maar dat komt van PRS. En PRS betekent breuk, zodat het per definitie versnippering is. Ja. Dat heb ik vorige keer al geleerd, die uitdrukking. Ja. Maar bij wijze van spreken dan. De ontwikkeling tussen de volkeren is overigens, en ik bedoel niet speciaal in het laatste jaar, maar de ontwikkeling in de volkeren is overigens in de laatste 100 jaar, zal ik maar zeggen, eigenlijk één van eenwording. Hè? Ik weet niet of je nog een oude atlas in huis hebt, ik wel. Wilt u maar eens kijken, zult u zien dat Europa verdeeld was in tientallen kleine staatjes enzovoorts. Terwijl we er nou nog maar een paar hebben, worden er steeds minder. Net zolang het allemaal één wordt. Ja. He, dat is de bedoeling. En dat vinden we dan prachtig. Nooit meer oorlog meer en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk... Je bent toch al in dienst? Ja. Maar dat is natuurlijk onzin, want de grootste oorlog moet er altijd nog komen. Niet tussen de volkeren onderling, maar van de volkeren tegen de schepper. Het is bijna onvoorstelbaar, maar niettemin daar groeit het naartoe. Nou, dan staat hier dus, op haar voorhoofd was een naam, verborgenheid namelijk Grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwel der aarde, kortom de uitvinder van alle afgoderij, en de oorsprong in ieder geval, moeder, de oorsprong van alle afgoderij, en de vertalers zijn zo vrij geweest erbij te zetten en verwijzen naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 7, dat is volkomen terecht, daar gaat het om. Dat wat daar verborgen werd, was en nu nog is, wordt hier openbaar. En dat die term verborgenheid wordt er nog herhaald in vers 7 als een commentaar komt van de engel die zei, waarom verwondert gij u, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw. Dat had er kunnen staan, ik zal u zeggen, de betekenis der vrouw. Of ik zal u verklaren, de vrouw en het beest. Maar er staat, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest. Zodat die gedachte dat het eerst verborgen is en pas in de toekomst zal openbaar worden, hier weer bevestigd wordt. En dan komt er een heel eenvoudige... Nou ja, wat heet eenvoudig, maar er komt een eenvoudig commentaar op deze dingen. Ja, ik probeerde juist de schriftgedeelte te lezen en anderen bewust over te slaan, omdat het dan veel te ingewikkeld wordt anders. Maar wat er staat is in ieder geval dat het beest een koninkrijk is, in elk geval, wat in de toekomst geweest is en wat in het verleden geweest is en wat in de toekomst hersteld zal worden. Ik ga er niet dieper op in, ik zeg alleen dat het overeenkomt met wat er staat in Openbaring 13 over ditzelfde beest. Want er wordt het beest voorgesteld met 7 koppen, net als hier. Maar één van de koppen is tot de dood toe verwond, maar herleeft, geneest. En daarom wordt het beest aanbeden, omdat die ene kop genezen is. En zonder verder commentaar, dat meen ik echt nu, zonder verder commentaar zeg ik dat uit de vergelijking van Daniël 2... en 4 en 7 en vervolgens ook Openbaring 13 en zeker ook hier de uitspraak in Openbaring 17, dat daaruit blijkt dat die kop van het beest die herstelt de 5e kop moet zijn geweest, omdat er steeds staat die was en niet is en is al zijn en zo. En daaruit kun je namelijk concluderen, het is gewoon een kwestie van logische redenering, kun je gewoon concluderen de hoeveelste het was, het moet de 5e geweest zijn en de 5e is dan inderdaad het Griekse Rijk, dat heb ik vorige keer ook al even aangehaald, omdat het 5e wereldrijk uit de reeks van 7 de 3e is uit een kortere reeks van Daniël 2, waar we hebben het gouden hoofd, eerst begint met goud, het Babylonische Rijk, dan het Medo-Persische Rijk van zilver en dan het Griekse Rijk van koper. Dus het is het koperen rijk en vandaar dat we vorige keer gesproken hebben over koperen ko. Verwijzing naar Goliath, maar vervolgens naar de laatste machthebber van de Filistijnen, want dat is hem dan, hè, de koning van Babel. Aangeduid onder de begrip koper, inderdaad, als van het koperen rijk. De gedachte is namelijk dat het zogenaamd Griekse Rijk, min of meer ten onrechte zo genoemd, maar het zogenaamde Griekse Rijk in de toekomst hersteld zal worden, zodat het toekomende Griekse Rijk moet beschouwd worden, of het komende Wereldrijk moet beschouwd worden als een herstel, een herleving van het oude Wereldrijk van Alexander de Grote, wat zich niet alleen kenmerkte doordat het inderdaad het grootste wereldrijk geweest is, wat er ooit geweest is, maar bovendien kenmerkt het zich doordat het maar één godsdienst kende. Die van de Grieken. Gekoppeld aan de Griekse wijsheid enzovoorts, maar vooral de Griekse religie, zou ik maar zeggen. Hè? Zo een beetje de algemene term. Vandaar dan ook dat juist in de dagen van Alexander de Grote, die was de oprichter van het Griekse wereldrijk, Babel herbouwd zou worden, maar de Heer nam hem weg. Dat hebben we ook vorige keer besproken. En in de toekomst gaat dat weer verder bij een andere figuur die Babel alsnog zal bouwen met de bekende gevolgen. Namelijk, het zal weer toch alsnog de hoofdstad van de wereld worden, waarbij het ideaal van Alexander de Grote, en later van Napoleon trouwens, ook daadwerkelijk verwezenlijkt zal worden. Maar dan toch komt er een kink in de kabel, doordat Israël tot bekering komt, zodat het koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt. Zodat dan vervolgens strijd geleverd wordt tussen deze beide geopenbaarde of openbaar wordende koninkrijken. Dat is de gedachte. Ik ga niet verder op in op die uitdrukkingen van die was en die niet is en hun welzijn zal en dat soort dingen meer. Dat heb ik bij een andere gelegenheid gedaan. Het is trouwens ook niet makkelijk om dat zo verbaal te doen. Ik zal het gewoon op moeten schrijven. Heb ik ook al eens gedaan. Daar verwijs ik dan nu me verder aan. Maar ik hou het er inderdaad op dat we te maken hebben met een reeks van wereldrijken naar aanleiding van Daniël 2. Die strekt tot en met, dus helemaal tot het einde aan toe, tot en met de 10 tenen, dat wil zeggen tot en met de, wat wij dan maar noemen de 10 statenbond, dus de gangbare uitdrukking ervoor, een verenigd koninkrijk van 10 staten, 10 koninkrijken die met elkaar eens worden, één rijk vormen, die bestaan ook tot aan het vallen van de steen, in de zin van het werpen van de steen, weet u wel, de steen die het hele beeld vermaalde. Tot de komst van Christus dus. Dat is volstrekt duidelijk. Dat neemt niet weg dat diezelfde 10 tenen in Daniël 4 ook voorgesteld worden door dezelfde 10 hoornen die we ook hier in Openbaring 17 tegenkomen. Maar daar staat er nog bij dat in de dagen van die 10 koningen nog een ander zou opstaan. Gelijktijdig met de 10. Dat wil zeggen, terwijl die 10 statenbond bestaat, en die bestaat tot aan de vernietiging van het wereldrijk aan toe. Hè? Terwijl die 10 statenbond bestaat, komt er daarnaast, en beter nog daaroverheen, nog een andere. En dat is uit de totale reeks van koninkrijken dan niet meer de 7e, want de 7e is die 10 statenbond. Maar is in de totale reeks dan de 8e, het 8e wereldrijk. En dat is de herleving van dat Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. En dat is een rijk waar Griekenland nooit wat mee te maken gehad heeft. Hooguit het oostelijk, zuidoostelijk puntje, deeltje van het tegenwoordige Griekenland, namelijk Macedonië. Want daar is Alexander de Grote ooit vertrokken. Nog net een tienerje, geloof ik. Maar, of net niet meer. Maar in ieder geval kort in de 20e is hij daaruit vertrokken en is er ook nooit terug geweest. Ze hebben daar nooit meer gezien. Ik bedoel, Griekenland zelf heeft met de Griekse wereldrijk niks te maken. Het heet ook niet Grieks omdat Griekenland er deel van uitmaakte, want het was domweg niet zo. Het heet Grieks omdat men de Griekse taal en cultuur verspreidde over de hele aarde. En het gevolg ervan is geweest dat nu 2500 jaar later, ruw gesproken, men nog steeds Grieks moet leren als men een klassieke opleiding volgt. Grieks, de taal van het Griekse Rijk, en Latijn, de taal van het Romeinse Rijk. En voor de oorlog trouwens ook Hebreeuws. Maar het is na de oorlog niet meer de moeite waard gebleken. Nou, dat doet er nou niet toe. Dat is zo hoor. Grieks, Latijn en Hebreeuws leren we dan aan de gymnasia. Nou, hoe dat ook zij, het heette Griekse wereldrijk omdat de Griekse filosofie, de Griekse taal en cultuur toen verbreid werd over de hele wereld. En wanneer we de cultuurgeschiedenis volgen, zal blijken dat wij ook eigenlijk hier in Nederland, ook hier in Friesland, leven in een Griekse cultuur. En dat is eigenlijk de verdienste, want zo wordt dat gezegd, is de verdienste van Alexander de Grote. Nou, of het een verdienste is, dat weet ik niet precies. Dat maakt me ook niet uit, maar het is wel door zijn werk, zal ik dan maar zeggen, zo tot stand gekomen. Daarom heet het Griekse wereldrijk. Maar het is een rijk waarvan het zuidoostelijk puntje van Griekenland zo'n beetje het meest westelijke deel was. Want de rest van het rijk lag inderdaad in wat wij nu zouden noemen het gebied van de Arabische volkeren. En dat is een verschrikkelijk grote lap grond hoor. Kijk maar eens op een kaart. En het reikte dan tot aan Afghanistan aan toe. Ga er maar even aan staan. Ja. Tot India, zeg maar, vooruit.
India.
India, nou ja, dat ligt er tegenaan, hè. Dus tot India en toe. Dat is makkelijk te vinden op de kaart. Laten we het daarop houden. Tot zover reikte dat rijk. Met verschillende eisen overigens.
Is het nog
in Europa? Veel groter. Ja, veel groter. Ja, onvoorstelbaar groot. Nou, over dat rijk gaat het. Dat zal herleven. En we zouden dus inderdaad de hele gedachte aan een herleefd Romeins Rijk moeten vergeten. In de eerste plaats omdat de gedachte gebaseerd is op de verkeerde teksten. Omdat de teksten die spreken over het herstel van een wereldrijk zijn teksten die spreken over het herstel van het Griekse wereldrijk.
Maar je weet over een wereldgodsdienst.
Dat is ook de bedoeling, jazeker. En aan de andere kant is het zo dat weliswaar waarschijnlijk sprake is van een vereniging van Europa. Maar of men daarbij aan die Tien Statenbond zou moeten denken is ook nog maar zeer de vraag. Ik acht dat namelijk zeer onwaarschijnlijk. Ik geloof daar niet in. In de bekende betekenis van geloven. Hè? In, zeker weten, absoluut niet. Integendeel, ik denk dat het nog anders zit. Maar hoe het ook zij, die tien staten blijven bestaan. Maar in de dagen van die tien staten komt er een andere macht daarboven. Die tien staten met elkaar verenigt. En die daar de suprematie over heeft. Ik verwacht dus dat tien volkeren met elkaar zich verbinden. Hoofdzakelijk in het Midden-Oosten. En dat er dan ineens een jongen opstaat die zegt, oké, lever de papieren hier maar in. Dan mogen jullie mooi allemaal koning blijven. Oh, wil je niet? Dan worden de drie afgezet. Nee, staat erbij in Daniel 7. Worden de drie afgezet, maar niet. En er komen dus anderen voor in de plaats, dat maakt niet uit. Er blijven er toch 10 in het verhaal, hoor. Heus. Er blijven er 10. 10 tenen. Verder gaat het niet. Maar ze worden geregeerd door iemand die daarboven. En dat is de laatste Alexander de Grote. Dan wel de laatste Goliath, dan wel de laatste Napoleon, of hoe je maar heten mag. Ja, dat blijkt ook nep te zijn. Hij is eigenlijk ook niet alleen de laatste neppie, hij is ook de laatste Neptunus. Maar dat is een andere neppie, maar eigenlijk is het dezelfde Neptunus, omdat Neptunus de god is van de afgrond, van de zeeën. Dus eigenlijk ook gewoon Satan zelf. Dus met die bijnamen komen we mooi uit. Dat is een goed ezelsbruggetje, hè? Nou goed. Waar het om gaat is dat we dan dus een wereldrijk zouden moeten verwachten. We zien er niet naar uit, dat is weer wat anders, hè? Maar wij moeten op grond van de profetie verwachten een wereldrijk in het gebied waar eens het Rijk van Alexander de Grote gelegen heeft, met dezelfde hoofdstad die Alexander de Grote al had uitgezocht, namelijk Babel. Alleen in de dagen van Alexander de Grote was het te vroeg. En Lexie verdween. En Babel, van de herbouw van Babel kwam dus niks terecht. Maar in onze dagen is het niet te vroeg, dat loopt heel aardig. Ik weet nooit wat je geloven moet. Er wordt zoveel rond verteld. Maar ik heb me laten vertellen. Ik heb een tijdplan gezien namelijk over de bouw van Babel. De fase waarin het zou moeten gebeuren. Wanneer het klaar zou moeten zijn. En hoe ze erbij komen weet ik niet. Maar het zou klaar moeten zijn in 2003. Nou, dat had ik ook kunnen bedenken dus. Hè? Nee, kun je uit. Ik weet niet of zij het uitgerekend hebben. Ik denk het niet. Want het is echt geheim, die zeven tijden van Babel. Dat weet bijna niemand. Maar dat zijn 2520 jaren gerekend vanaf dat Babel officieel ophield de hoofdstad van de wereld te zijn. En ik heb het wel 100 keer uitgerekend. Dat komt altijd uit op het jaar 2003. En dan willen ze Babel klaar hebben. Dus dan zitten ze goed op schema.
Niet te veel rekenuren.
Nee, ze zijn nog een keer onderweg een beetje tegengehouden. Weet u dat nog? Ja. Dat die beruchte atoomcentrale werd gebombardeerd. Of de bouw daarvan althans werd. Het was nog niet klaar, geloof ik. Werd gebombardeerd door Israël. Ik weet niet meer wanneer het was, dat is al enige jaren geleden. Maar het is. Wanneer? In 1981. Ja, ik heb ja, de krantartikelen die spreken over de bouw van Babel uit de 70e jaren al. De krant heb ik nog bewaard. Het was de eerste keer dat ik er echt bewust. Tegenkwam officieel dat men officiële plannen had om de stad te bouwen. Maar in de begin 80e jaren dan is die aanbouw zijn de centrale verwoest. Waardoor die was bestemd voor de energievoorziening van Babylon. Ja, de herbouw van Babel. Dus het is enigszins vertraagd. Maar dat komt natuurlijk nou aardig uit. Dat is wat, hè? Dat sta je zo even te vertellen. Maar zo zit het in elkaar. Dat is wat wij verwachten. En die Tien-Statenbond, als zou dat het Verenigd Europa zijn met de hoofdstad Brussel, waar een computer stond die het beest heet enzovoorts. Dat zijn die fabeltjes die in de 60e jaren al verspreid werden en die dus helemaal geen enkele Bijbelse grond hebben. Ik kan het ook niet helpen, maar het is helemaal zo. Laat u dus niet misleiden door al deze dingen. Want waar het om gaat is de herbouw van Babel. Met één koning die van daaruit regeert over 10 anderen. Die tot het eind aan toe zullen blijven. Want dat volgt uit het beeld van Daniel 2. De 10 tenen. Alleen dat die 10 tenen was niet het eind van het verhaal. Dat wil zeggen, er zal nog wat bijkomen wat over die 10 staten macht zou hebben. En daarom kun je aan de ene kant rekenen 7 wereldrijken, maar je kunt ook rekenen 8 wereldrijken. En een Openbaring 17 doet dat. En dat kan omdat de 8e en de 7e weliswaar niet gelijk beginnen, maar wel gelijk eindigen. En ze bestaan dus naast elkaar. En dat is ook de betekenis van wat er staat in vers 12 en 13 van Openbaring 17. Er staat namelijk in vers 12: de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. De verkeerde verklaring daarvan is dat het beest en de 10 koningen tegelijkertijd aan de macht zouden komen. Want macht ontvangen hoeft niet te betekenen macht krijgen op een bepaald tijdstip. Aan de macht komen dus, hè? Want macht ontvangen betekent ook gewoon dat men macht uitoefent. Terwijl men doet, ontvangt men die. Gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u niet van boven gegeven ware. Dat gaat continu zo door. En de gedachte is gewoon dat deze 10 koningen en dit beest gelijktijdig aan de macht zullen zijn. Zij komen niet gelijktijdig aan de macht, want anders zou je ze niet als 7 en 8 kunnen tellen. Maar samen gewoon als 7. Maar ze worden als 7 en 8 geteld, omdat eerst de 10 koningen aan de macht komen en dan pas daarna het beest. Maar de 10 koningen blijven aan de macht, alleen het beest staat daar boven, wordt er boven geplaatst. En die telt dus als 8e, maar hij is gelijktijdig met de 7. Hij eindigt in ieder geval gelijk, want de 10 tenen worden getroffen door de steen. En het beest wordt getroffen door het woord van Christus. En bij nader inzien is dat hetzelfde. Ze blijven dus bestaan. Totdat Christus hun macht wegneemt. Zo zit het gewoon. Dus ze zullen als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Betekent dus gewoon, ze zullen als koning macht hebben. En uitoefenen. Tegelijkertijd met het beest. En dus nu meer dat ze gemeen hebben. Niet alleen de tijd, er staat namelijk in vers 13, deze hebben eenerlei mening, hebben dezelfde bedoeling, betekent dat, hebben eenerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. De 10 hebben één bedoeling, streven naar hetzelfde en vormen dus een eenheid. En als ze dan toch één zijn, dan ligt het voor de hand dat ze hun kracht, namelijk hun macht, wat ook hetzelfde is natuurlijk, overdragen aan één die erboven staat. Het beest, de grote coördinator, de man die echt aan de touwtjes trekt, en dat is het beest. En daarmee is dat herstelde Griekse Rijk een feit. Dan is de kop met die dodelijke wond, de 5e dus, genezen. En ik zeg nog even de 5e, omdat wij allen behoren te weten langs de brand dat de 5e altijd verborgen is. Weet u nog, ik heb vorige keer gezegd, wat gebeurde er met Alexander de Grote? Ja, hij ging dood. Hij was er in ieder geval niet meer. Maar hoe dat kwam, niemand weet het. Hij werd verborgen en sindsdien is het koninkrijk van Babel verborgen gebleven, zoals een echte 5 betaamt. Een 5 is immers altijd verborgen, maar een 5 heeft altijd de neiging alsnog openbaar te worden. En als een 5, die verborgen is, openbaar wordt, welk nummer is het dan? Juist. Een 8. Nee. Als een 5 openbaar wordt, is het een 8. De 5 is ook verborgen tijdens de 6 en tijdens de 7. Dat maakt allemaal niks uit. Maar als een 5, wat per definitie verborgenheid is, openbaar wordt, dan is het 8. Dat is altijd zo. En aan de hand van het Hebreeuws wil ik het wel eens uitleggen, weer eens een keer. Maar zo is het nou eenmaal. Een 5 leidt tot een 8. Oftewel, een ha leidt tot een g. Dan gaat de keel dicht. Want een 5 is een H, dat is alleen maar adem. Maar als je hem duidelijk wil uitspreken, komt, dat doe je die keel een beetje dicht en dan wordt het vanzelf een G. En als die heel hard wordt, wordt het dus echt CH. Dan geven we er een C'tje naast. CH, een harde G. Vandaar de kreet, hartelijk dank voor Gert Zilverpapier. Maar die is al oud, hè? Kennen jullie niet? Oh. Nee? Nou, mag ik niet vertellen waar die vandaan komt. Omdat het uit een of andere conferentie is of zo, hè? Hartelijk dank voor Gert Zilverpapier. U moet maar eens een Arabier vragen om een H uit te spreken. Dat kan hij niet. Wordt altijd... Hij kent geen H. Hij houdt niet van verborgen dingen. Moet openbaar zijn enzovoort. Wordt G. Nou ja, we hebben het al eens eerder over gehad. Dat doet er niet toe. Maar ook aan deze verkeerde kant van de streep. Aan de negatieve kant. Bij het Rijk van Satan, zeg maar, doet zich hetzelfde principe voor. De 5 is verborgen. 5e wereldrijk. Maar als je openbaar wordt, is een 8e. En toch is de 8e van hogere orde. Want normaal tel je hier niet verder dan 7. En dat is met die wereldrijken dus ook zo. Je telt niet verder dan 7 tot en met de 10 statenbond. En als dan toch een 8e komt, bleek de oude 5 te zijn. Maar als er toch een 8e komt, staat er niet achter de 7, maar staat er boven. En dan praten we even over bedelingen. Kijk, precies hetzelfde verhaal, waaruit je maar ziet dat het hetzelfde structuur is. Hè? We praten over bedelingen. De 5e bedeling is verborgen. Dat was hij ook altijd al, de heerschappij van de genade. Maar in ieder geval, die is verborgen. Maar als straks die dingen openbaar worden, zal het uiteindelijk zijn onder de 8e. Maar dat is de nieuwe schepping. En in zekere zin komt de 8 na de 7. Maar eigenlijk is de 8 van een andere orde en staat dus boven de 7. Want wij zijn al een nieuwe schepping en dus zijn we al een 8. Alleen hier beneden zijn we nog een 5. Nog verborgen, het verhaal is nog niet af. Streepjes, het gaatje zit nog niet dicht, weet u wel, in die 5, hè? Bij die he. Hè? Dus nog, sluit nog niet, er ontbreekt iets, maar het komt vanzelf wel goed. Of om een ander beeld, zonder Hebreeuws te gebruiken. De piramide staat er wel, hoor. De top zit er niet op, maar dat komt nog. Nee, dat was Efeze 2. Hè? Nou, laat maar zitten. Dat is allemaal voor de trouwe luisteraars, hè? Voor de trouwe klanten, daar gaat het maar om. Maar wij wachten in ieder geval op het openbaar worden van het 8e wereldrijk. Dus hoger dan de 7. En het blijkt te zijn de openbaring van de 5e. Ik moet er voor de goede orde nog even bij vermelden. Dat die hele lijn natuurlijk ook gewoon gevonden wordt in de profetie van Daniël 8. Want daar vinden we een lijn van profetie. Die leidt via de koninkrijken van Babel en de Mede en Perzen tot de oprichting van het Griekse wereldrijk. En daar breekt de zaak ineens af. Daar breekt de profetie min of meer af. Want vanuit de dagen van het Griekse wereldrijk, en meer speciaal vanuit de dagen van Antiochus Epiphanes, dat was niet Neppi, maar Epi, hè? Ja. Hey, Pief. Pief, oh, dat kwam vorige keer hier vanaf. Pief, ja. Ja. In de dagen van het Griekse wereldrijk wordt besproken in Daniël 8. Antiochus Epiphanes, de man die in de tempel een afgodsbeeld wijde aan. Zeg maar Neptunus. Nou, het was Zeus, vooruit. Jupiter, Zeus. Vanaf die beschrijving gaat de beschrijving meteen verder met de figuur die in de eindtijd zo'n beeld zal oprichten. Gewijd in wezen aan precies dezelfde, want het is toch Satan. En dat verklaart de rare structuur van die profetie. Die komt namelijk terecht in het Griekse Rijk bij zo'n figuur die de beeld laat oprichten en die God laat aanbidden enzovoorts. Maar vandaar springt het meteen over. Dan heb je als het ware een kortsluiting. Hè? Dan springt het meteen over naar de figuur die in de eindtijd komen zou. Zodat vanuit het Griekse wereldrijk, de beschrijving van het Griekse Rijk, overgesprongen wordt naar het Rijk van het Beest, wat eigenlijk het 8e Rijk is. Vanuit de 5e springt men dus meteen naar de 8. En daarmee is bovendien bevestigd dat het dus inderdaad gaat om een herleving van het Griekse wereldrijk. Ik ken er nog een paar zo, want er zijn natuurlijk profetieën waar het gewoon ronduit staat. Als over de wederkomst van Christus gesproken wordt en het herstel van Israël, staat er gewoon dat Griekenland dan verslagen zal worden. Dat blijkt dan de grote vijand ineens te zijn. Griekenland. Die bedoel ik, broeder Van Raker. Dat is Zacharia 9, inderdaad, waar dat staat. Diezelfde profetie die spreekt over de komst van de Messias op de ezel. Ooit toegepast op de intocht in Jeruzalem. Die profetie is dat. En die zegt inderdaad dat Griekenland verslagen en geoordeeld zal worden. Alsof er geen andere vijand is. De hele rest van de profetie gaat echt uitsluitend over de wederkomst van Christus. Over het andere deel hebben we het nog wel eens. Maar je vraagt je af, hoezo Griekenland? Ja, gewoon omdat het daar inderdaad om gaat. Het Rijk van het Beest is het Griekse wereldrijk met als hoofdstad Babel. En de uitvinder daarvan is natuurlijk gewoon geweest in de tijd Alexander de Grote, buiten de Bijbel om. Dus de gedachte dat zoiets zou komen, is helemaal, ligt zeer voor de hand, omdat we uit de geschiedenis dat al een paar keer hebben aangereikt gekregen. En ook uit de Oud-Testamentische profetieën. En hier in Openbaring vinden we alleen dat het nog eens een keer in betrekkelijk klare taal vermeld staat. Nou, daar moeten we het eerst bij laten, want het is tijd voor de pauze. En zo waren we dan terechtgekomen in Openbaring 17, waarin het laatste vers staat. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Nou, dat is dan duidelijk. De wateren uit vers 15, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natie en tongen. En de vrouw zelf is Babel. Dus er staat hier gewoon bij hoe het in elkaar steekt. Namelijk een visioen over het allerlaatste wereldrijk waarvan Babel de hoofdstad is. Dat het beschouwd moet worden als de voortzetting van het Griekse Rijk, doet daar niks aan toe of af. Maar het blijkt wel een overeenstemming te zijn met zoveel andere profetieën, waarvan ik de meeste zojuist al even heb aangehaald. En na deze, maar dat is hoofdstuk 18 vers 1, na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebben de grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid, zodat je nou meteen weet wie het is. Hè? Nee, het is gewoon een uitdrukking van Christus, vanzelfsprekend. En hij riep krachtelijk met grote stem, en ik ken er maar één die een krachtige grote stem heeft, wiens woord kracht is, of die zelf het woord is, uiteraard. En ook dat is Christus. En die zegt, zij is gevallen, er staat gewoon, gevallen, gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der demonen, abusievelijk altijd vertaald met duivelen, een woonstede der demonen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onreine hatelijk gevogelte. Met al die uitdrukkingen zijn aanduidingen van afgoden. Demonen zijn namelijk afgoden. Vers 2 inmiddels van Openbaring 18. En duivelen of demonen zijn inderdaad onreine geesten. Dat is volstrekt hetzelfde. En een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. Maar gevogelte is de aanduiding van wezens die eigenlijk in de hemel thuis horen. En daarmee geestelijke wezens. Dat wij dezelfde term gebruiken voor onze gevederde vriendjes. Dat mag dan zo zijn. Maar het neemt niet weg dat de term gevogelte in de Bijbel heel dikwijls de aanduiding is van demonen inderdaad. En afgoden in het algemeen, gevallen engelen, noem maar op. Weet u wel, en waar nestelen die vogelen ook alweer? Zullen we even snel gaan? In de takken van die boom uit Daniel, ik moet altijd nadenken, Daniel 4, die boom die afgehouden werd en die tot de grond gelijk gemaakt werd en waar 7 tijden overheen zouden gaan. Babel dus. Dat is dezelfde boom eigenlijk. Dan kom ik meer op jouw terrein, hè. Ja, dat is dezelfde boom, nee, ik begrijp hem. Dat is dezelfde boom als uit Matthäus 13 bijvoorbeeld. Waar die boom groeit uit een mosterdzaadje. Dat had helemaal niet mogen kunnen en gemoeten geworden. Maar, is het niet goed? Nou, in ieder geval, dat gebeurde wel. Uit een mosterdzaadje groeide een boom, maar die boom blijkt Babel te zijn. En wat het koninkrijk van Christus en dus Jeruzalem zou hebben moeten zijn, bleek te zijn het koninkrijk van de grote tegenstander en dus Babel. Dat is de strekking van die gelijkenis uit Matthäus 13. Jawel. En daar moest de bakker hangen, aan die boom, daar moet hij aan hangen, ja. Want het heeft iets met zuurdezen te maken, die bakker, maar dat is de volgende gelijkenis uit Matthäus 13. Daar gaan we wel erg snel hoor, dat vind ik, toch wel. Kan me niet schelen, maar ik word er zo moe van. Ja. Ik hoor mijn eigen bandjes ook wel eens enkele keer terug. Als ik een slecht moment heb, dan denk ik, kom, ik zet eens een bandje op, dan word ik nog eens bemoedigd en vertroost. Maar dan schrik ik ook wel eens, nee, dat meen ik. Dat gebeurt ook wel. Maar ik schrik ook wel eens van het hoge tempo waarin de dingen voorbij komen. En dan neem ik me elke keer voor om wat langzamer te praten en wat rustiger te vertellen. Maar ik weet ook uit ervaring, ik word altijd weer opgejaagd. Er is altijd wel iemand die zegt... En dat. En dan moet ik wel snel, want anders dan krijg, als ik langzaam ga, dan krijg ik vragen voor me uit. Begrijp u? Dus ik moet zo snel gaan dat ik net eerder ben dan dat de vragen gesteld worden. Dat is zo. Ik vind het een goed teken. Ja. En vergis u niet, ik mag het al snel doen, maar ik herhaal het wel weer een keer. En zelfs vaak, zelfs op één avond. Dus vooruit. Maar we gaan terug naar Openbaring 18. Daar staat dan dus dat Babylon de bewaarplaats is van alle van duivelen, onreine geesten, hatelijk en onrein gevogelte. Dat is volstrekt hetzelfde als dat Babel de moeder is der gruwelen en der hoererijen der aarde. Volstrekt hetzelfde. Afgoderij namelijk. Daar komt het op neer. Nou, dat staat dan ook in vers 3 dat dat zo is. Waarna in de rest van dit hoofdstuk geschreven wordt uitgebreid over de verwoesting van Babel in 1 uren. Want zij is in 1 uren verwoest geworden. Nou, had ik, terwijl ik dat las, vers 19 al voor me. Want daar staat dat, maar het stond natuurlijk ook al in vers 10. Wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in 1 uur gekomen. In dit geval betekent in 1 uur kennelijk plotsklaps. Dat blijkt gewoon uit het verband dat zo is. Men verwachtte het niet, maar het kwam toch ineens. Dat komt ook omdat het niet kwam door legers of door oorlogsgeweld, hoewel dat te verwachten was. Maar het kwam omdat het kwam uit de hemel. Vuur uit de hemel namelijk, die de stad verteerde. Ik zou er met genoegen uitgebreider op ingaan, maar ik doe het niet. Ik wil nog wel even noemen vers 16. Er staat ook, want in 1 uur is zo'n grote rijkdom verwoest. Er staat het weer, en dat betekent weer zomaar ineens. Maar wat ik wel wil zeggen hierover, is dat profetieën over deze val van Babel... laat ik het eerst anders zeggen. Dat de profetie over de val van Babel hier in Openbaring wel erg uitgebreid is in vergelijking tot de wijze van spreken en schrijven dan hier in Openbaring over al die andere dingen. Dat gebeurt niet zo uitgebreid. Het is allemaal korte zinnetjes, even dit, even dat, verwijzingen en dat was het dan. Maar het gekke is dat juist die val van Babel hier uitgebreid besproken wordt in een tamelijk lang hoofdstuk, hoofdstuk 18... Met hoofdstuk 17 natuurlijk als inleiding. Maar hoofdstuk 18 en daarna nog het zegenlied over de val van Babel in hoofdstuk 19. In ieder geval tot en met vers 5, want dat is dan toch de gedachte. Het is een lang verhaal over de val van Babel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat al voorafgegaan werd door hoofdstukken, ook complete hoofdstukken in het Oude Testament, waarin over de val van Babylon gesproken wordt. En vele van de uitdrukkingen en zelfs complete zinnen daaruit worden hier in Openbaring 18 aangehaald. Ik ga er niet uitgebreid op in. Ik heb dat gedaan bij de bespreking van Openbaring. Er zijn dus banden van, inmiddels. Daar heb ik dat wel gedaan. Er zijn zelfs woorden die in de Bijbel alleen maar genoemd worden in verband met de val van Babel in het Oude Testament. En die dan notabene hier in Openbaring 18 weer aangehaald worden. Dat kan al niet missen. Het gaat er juist om dat deze beschrijving van de val van Babel volstrekt dezelfde beschrijving, volstrekt dezelfde gebeurtenis beschrijft als ook in de Oud-Testamentische profetieën daarover. En dat is van belang, omdat wij, zoals bekend, zo dikwijls te maken hebben met de gedachte dat oud-testamentische profetieën al vervuld zouden zijn. Dat is de manier waarop men zich er meestal afmaakt. Oh, dat is toch al vervuld. Allemaal in het verleden al gebeurd. Weet u wel, de terugkeer in ballingschap, het herstel van de staat Israël en dat soort dingen. Dat is allemaal al geweest bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en zo. Dat is altijd al gebeurd. En een profetie over de komst van die man die een beeld zou oprichten en een tempel zou ontwijden, dat is toch ook allemaal al geweest in de dagen van de Maccabeeën en zo. Dat is allemaal al geweest. En de beschrijving van de dagen van de grote verdrukking, waarbij Jeruzalem verwoest zou worden, is toch al geweest, ook in het jaar 70 van onze jaartelling. Men verklaart alles alsof het al gebeurd zou zijn, zodat wij nu zouden leven in een 1000-jarig rijk wat inmiddels bijna 2000 jaar oud is. Hoe je dat kunt bewijzen heb ik nog helemaal nooit begrepen. Want ik was erg goed op school. Ik kon inderdaad wel tot 2000 tellen. Jawel. Nou nee, dat deed ik een paar avonden over. Kom. Ik zei toch niet dat ik ijverig was. Dat is weer wat anders. Maar goed. Maar in elk geval is het zo dat men graag beweert dat we leven in het duizendjarig rijk. En men weet heel goed dat de duizend jaren pas zouden komen na de dagen van de grote verdrukking en de verwoesting van Jeruzalem. En dus moet men verklaren dat het allemaal al gebeurd is. En dat doet men met de profetie over de val van Babel ook. Maar het is niet gebeurd. Waar nog bij komt natuurlijk, en dan geef ik wat algemene lijnen in verband met de profetie, waar natuurlijk nog bij komt, dat na de Babylonische ballingschap, dus na de terugkeer eruit, dan toch altijd nog geschreven zijn Haggai, Zacharia en Malachi, waarbij Zacharia een tamelijk grote profeet is, al wordt er gerekend tot de kleine. Maar het aardige is dat als je nou bijvoorbeeld alleen maar Zacharia zou hebben, de profetie van Zacharia, die geschreven is dus na de terugkeer uit ballingschap, dan zul je zien dat in die profetie van Zacharia ook continu verwezen wordt naar profetieën die voor de ballingschap al gedaan zijn, waarmee dus gezegd wordt dat die profetieën nog niet vervuld zijn. En dat de terugkeer uit Babylonische ballingschap dus niet de vervulling was van al die profetieën die spreken over een herstel van Israël en de herbouw van de tempel en de herbouw van Jeruzalem enzovoorts. Het leek er wel op, maar het was het niet. Het zou namelijk gaan om een terugkeer uit een latere ballingschap, en dat is de ballingschap waarin Israël tot vandaag de dag nog verkeert. En daar gaat het maar om. Die profetie die we net aanhaalden over die Griekenland, wat verslagen zou worden. Er staat inderdaad in Zacharia. Is het nog niet gebeurd? Maar het werd wel geschreven na de, nee, niet na de dagen, maar in de dagen van het Griekse Rijk. Maar het gaat erom dat het, of zelfs nog voorafgaand, maar het zal pas in de toekomst vervuld worden. Maar wat ik nou maar zeggen wil is dit. We hebben hier deze profetie van Openbaring 18 over de val van een letterlijk Babel dat verwoest wordt op de wijze van Sodom en Gomorra. Ik geloof niet dat het hier in dit hoofdstuk bij staat. Nee, in dit hoofdstuk niet. In de Oud-Testamentische hoofdstukken wel. Want we hebben in het Oude Testament dan toch in ieder geval, dat noem ik even, hè, Jesaja 13. Nee, ik zoek het niet op. Jesaja 13. Een gedeelte daarvan, dat hoofdstuk, is in ieder geval gewijd aan de val van Babel. Zelfs voordat Babel maar bestond eigenlijk, want het Babylonische wereldrijk bestond toen nog niet. Dus Jesaja 13, daarna Jesaja 21 en vervolgens Jesaja 47, waar er inderdaad tamelijk uitgebreid over gesproken wordt. Jesaja 47 en Jesaja 47 wordt zelfs een paar keer letterlijk geciteerd. Hier in Openbaring 18. Maar nog belangrijker is waarschijnlijk Jeremia 50 en 51. Twee hoofdstukken, twee lange hoofdstukken achter elkaar, die geen ander onderwerp hebben dan de val van Babel. De verwoesting van Babel. En als u een Bijbel hebt als ik, dan zult u ook af en toe hier en daar onder een tekst een verwijzing naar zowel Jesaja 21 als Jeremia 51. Ook zelfs naar Jesaja 13 zien staan. Hoe dan ook, uitgebreide hoofdstukken in het Oude Testament die over een val van een letterlijk Babel spreken. Dat is niet te verklaren door van Babel te zeggen dat het alleen maar een gedachte of een idee of iets abstracts is. Want dat is het niet. Het is zeer concreet, net zo concreet als Sodom en Gomorra dat is. Degene die dit naar het Engels vertalen, vertaalt concreet niet met concreet, want dan heb ik gezegd dat het van beton was. Maar goed, laat maar even zitten. In ieder geval is het zo dat de koninkrijken der aarde aan hun einde komen, een definitief einde bereikt hebben, en dat is ook het laatste wereldrijk definitief zijn einde bereikt heeft, als Babel valt, als Babel verwoest wordt. En na deze beschrijving uitgebreid van de verwoesting van Babel komen wij in Openbaring 19, waar meteen gezegd wordt dat het koninkrijk van de Heere, de Almachtige God, begonnen is. In onze Nederlandse vertaling zien we dat niet zo duidelijk staan, helaas, omdat wij de betekenis van onze eigen Nederlandse woorden niet meer kennen, maar het staat in ieder geval in vers 6 van Openbaring 19. Ik hoorde als een stem een grote schare en als een stem veler wateren, zodat je weet dat de volkeren spreken. En als een stem van sterke donderslagen zeggende halleluja, oftewel looft Jehovah, want de Heere, en dat is Jehovah uiteraard, de Almachtige God heeft als koning geheerst. In de nieuwe vertaling staat dan netjes, heeft het koninkrijk aanvaard, of zoiets. Dat betekent het ook. Want heersen betekent gewoonlijk de heerschappij aanvaarden, tot heerschappij komen. Kan ook zijn heerschappij hebben, maar in het algemeen tot heerschappij komen. Dus gewoon Nederlands, oud-Nederlands, men kan het ook niet helpen. Dus vers 6 van Openbaring 19. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst, betekent dat hij aan zijn heerschappij inmiddels begonnen is. Dat komt omdat Babel gevallen is. En daarmee ook de koning van Babel, maar dat staat een paar versen verder. Tegelijkertijd staat er ook in vers 7. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid, zodat je maar weer ziet dat de bruiloft des lams niks anders is dan het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is de bruiloft. Het koninkrijk van Christus nog op deze oude aarde. Het duizendjarig rijk, als u dat zo wilt horen. Dat is de bruiloft. Dat is begonnen. Waarna vervolgens vanaf vers 11 deze bruidegom en dus de koning in heerlijkheid verschijnt. Een wit paard enzovoorts. Waarna beschreven wordt Christus zelf. Op de details daarvan ga ik ook niet in, maar wel op vers 16 waar staat. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij. Maar vervang het maar voor heup, want dat betekent het woord. En dan is het waarschijnlijk iets duidelijker. Heeft op zijn heup deze naam geschreven, koning der koningen en heren der heren. Want de heup, dat is een eufemisme, dat weet niet hoe je dat schrijft, maar dat heet zo. Ja, dat is een eufemisme en heup is namelijk de aanduiding van levenskracht. De kracht om leven voort te brengen. En het zou je gedacht zijn wat er allemaal uit Jacob zijn heup is voortgekomen. Ja, nee, zo zit het, bijvoorbeeld, ja. Ja, dus de heup staat voor levenskracht, kracht van het voortbrengen. En als hier staat, hij heeft op zijn heup deze naam geschreven, dan wil dat zeggen dat deze naam ook uitdrukking geeft aan de levenskracht die in hem is. En dat is uiteraard de kracht van Christus zelf. En op, daar staat dan geschreven, koning der koningen, heer der heren. Koning boven alle andere koningen en heer boven alle andere heren. Omdat kleed de uitdrukking is van uiterlijke heerlijkheid. Kleed staat voor openbaring. Daar vinden we nog een mooi voorbeeld van in de psalm 133. Psalm? Psalmpje. Vooruit. 133. Over het kleed van Aaron. Weet je wel, Aaron werd gezalfd. Dat is het type van Christus. De koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En de olie druipt door zijn baard. En daarna door zijn kleed. Duurt heel lang. En dan uiteindelijk tot aan de zoom van zijn kleed. Maar dat spreekt over de openbaring van wie hij is. Kleed, uiterlijk dus. Nou, en dan staat er vervolgens in vers 17. Ik zag een engel staande in de zon en hij riep met een grote stem zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des groten gods. Waarbij avondmaal synoniem is met een bruiloft. Hè? Dat is hetzelfde woord, hè? Dat weet je hopelijk. Hè? Want de bruiloft is gekomen. Het avondmaal is precies hetzelfde. Maaltijd, bruiloft, gamos. Opdat gij eet, vers 18, het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend, het vlees der sterken en het vlees der paarden en degene die erop zitten en het vlees van alle vrijen en die knecht en kleine en grote. En ik zag het beest, en daar gaat het nu om, ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat, tegen Christus dus, en zijn heerleger. En het beest werd gegrepen. En dit is dus weer een visioen over de strijd tussen Christus en Antichrist. Of de strijd tussen Christus en het beest. Opnieuw. Met de bekende afloop. Want hoe lang die strijd duurt staat er niet bij. Maar er staat wel, het beest werd gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die er zelfs beeld aanbaden. Moet ik even diep ademen, want het is dus de beschrijving van wat er staat in Openbaring 13 waarover we vorige keer gesproken hebben. Het beest is dus het eerste beest uit Openbaring 13 en de valse profeet is het tweede beest uit Openbaring 13. De eerste is de koning van Babel, de andere is de koning van een ongelovig Jeruzalem. Uit de dagen van de 70ste week van Daniel dus. Maar die leven kennelijk nog aan het einde van de volgende, van die bedeling. Het einde van de volgende bedeling, de zesde bedeling. Zodat ze 33 jaar na de verschijning van de Heer op de Olijfberg nog steeds leven. Jawel. En dan staat er, ze werden gegrepen, het beest en de valse profeet. Oftewel het beest en de antichrist, wat volstrekt hetzelfde is. En dan het einde van het vers. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Dat betekent letterlijk dat de aarde zich opende. Nee, zo letterlijk mogelijk. Voeren ze levend ter helle en zelfs theoretisch en schematisch nog dieper. Niet naar het dodenrijk, maar zelfs nog lager naar de poel des vuurs. Al staat er ook niet bij hoe lang dat dan duurt.
Dat
is zwavel. Sulfur, zwavel, ja, hetzelfde hoor. Ja.
Maar Babylon was al verwoest?
Nee, kijk, daar hebben we het nu juist. De conclusie zou nou moeten zijn, uit de vergelijking van deze dingen die hier genoemd worden, is dat kennelijk het beest en de valse profeet hun bivak, hoe heet zoiets, residentie. Als ze hoge jongens zijn, heet het residentie. Als militairen zijn, heet het bivak. Nou goed, maar dat ze hun domicilie, vooruit te maken, hadden in Babel. En dat ze dus bij de verwoesting van Babel ook zijn omgekomen. Dat is het meest voor de hand liggende conclusie. Dat is niet bewezen zo, maar dat is wel de meest voor de hand liggende conclusie. Dat namelijk met het openen van de aarde, waarbij Babel verdwijnt, ook deze, het beest en de valse profeet verdwenen. En ik denk dat zij niet de enige waren. Was Babel inderdaad door de aarde werd opgeslokt. En dat zijn zo de beschrijvingen daarvan in die oud-testamentische profetieën, waarnaar ik even verwezen heb. Dan is de kans groot dat de koning van Babel ook datzelfde lot overkwam. En de antichrist, oftewel de valse profeet, die immers al lang niet meer, al in geen tientallen jaren terecht kon in Jeruzalem, die zal wel bij zijn maatje gebleven zijn in Babel.
Zo ging het ook met de koning van Sodom.
Precies zo. Ja, daar gaat het me juist om. Het is de vergelijking tussen de beschrijving van de val van Babel en de beschrijving van de val van Sodom. Want de aarde opende zich en de steden zakten daarin. Uiteindelijk in ieder geval de poel des vuurs. Nou, dat is wat hier ook beschreven staat. Dus ik concludeer eruit, gemakkelijk, dat die twee lui dus waarschijnlijk in Babel waren ter gelegenheid van de val van Babel. Zit er wel in. En dat letterlijk dus zit er wel in. Ze zaten er ook in. En voeren mede ter helle. Het aardige daarvan is dat we er nog een voorafschaduwing van vinden in de tegenstanders van Mozes in de tijd, in de dagen van de opstand van Korach. Waarbij de aarde zich opende en ze voeren levend ter helle. En let nou op dat woord levend. Geef al die woorden nou even betekenis. Hè? Natuurlijk, als iemand gedood wordt, gaat hij naar het dodenrijk. En vroeg of laat, als hij een ongelovige was zeker, in de poel des vuurs. Maar er staat bij levend. Nou, een illustratie van wat dat betekent, hoe je levend naar beneden, naar de dodenrijk, dan wel de poel des vuurs gaat, die vinden we in de geschiedenis van Korach. Want daar opent de aarde zich en ze vallen in het gat. Dus je mag aannemen dat ze hier staat, ze werden levend geworpen in de poel des vuurs. Niet levend gegrepen en daarna geworpen. Zoals ze werden levend gegrepen, toen werden ze gedood. En waar komen ze dan terecht? Wat gebeurt er met deze doden? Ja, het waren ongelovigen, dus ze komen in de poel des vuurs. Nee, dat staat hier dus niet. Er staat, ze werden levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Zodat ze inderdaad verdwenen gewoon in de aarde. De aarde opende zich. Sodom en Gomorra, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, het komt wel vaker voor. Ja, soms in een beeld, maar ook letterlijk, ja. Ja.
Dus de hoofdstukken die zijn niet in chronologische volgorde?
Ja, die zijn wel in chronologische volgorde, maar je kunt die drie verhalen die immers gelijktijdig zich afspelen ook gelijktijdig vertellen. Ik kan wel snel praten, maar niet snel genoeg om het te laten voorkomen alsof alles tegelijkertijd gebeurt. Je moet eerst praten. Er wordt hier eerst gesproken over de val van Babel. Daar hebben we nog een vraag over. Maar wat dan gebeurt er dan met die koning? Nou krijg je weer een visioen. Dan over de koning van Babel. Maar gebeurt gelijktijdig. Maar je kunt niet gelijktijdig vertellen. Dus daar hebben we altijd discussie over dat probleem. Dat wij zijn wat simple-minded en denken, je moet de dingen vertellen in de volgorde waarin ze gebeuren. Ja, dat is leuk. Dan moet je eens proberen een verslag te geven van, laat ik niet bij over voetballen beginnen. Maar laten we het dan over wielrennen hebben, dat begint zaterdag, hè? Je kunt een verslag geven van, dan nemen we één renner eruit, ik weet niet hoe die jongens heten. Wie? Nou, dat kan niet. Daar trap ik dus even niet in. Maar neem je het verhaal, dan ga je een verslag schrijven. Heel diepgaand verslag van de Tour de France. Hoe doe je dat? De rijden pakweg aan de start, misschien 90 rennen, misschien zijn het er wel meer, weet ik, een stuk of 100 rijden er mee. Over wie vertel je nou het eerste hoe ze van start gingen, wat ze erbij dachten dat toen ze starten enzovoorts? De volgorde wanneer ze vertrokken, dat is heel vervelend, want ze eindigen in een andere volgorde dan dat ze begonnen. Dus, of neem je dan de volgorde wanneer ze eindigden?
Nummer 1.
Of doe je het volgorde van rugnummer? Of een volgorde van leeftijd of het alfabetische volgorde. Maar die dingen gebeuren gelijktijdig, ze rijden dezelfde rit. Maar je kunt het niet gelijktijdig vertellen. Nou, dat is het hele verhaal, dat is met de profetieën ook zo. We krijgen eerst een verhaal over Babel, en we krijgen dan een verhaal over de koning van Babel. En dan kun je wel zeggen, dat is niet de chronologische volgorde. Dan zeg je, ja, hoezo? Er is helemaal geen sprake van chronologische volgorde. En bovendien, wie is die vent? Daar gaan we weer om. Wie is de vent die heeft uitgevonden dat je gebeurtenissen zou moeten verslaan, zou vertellen, in chronologische volgorde? Want dat doet niemand. En toen ik het op school wel deed, kreeg ik altijd om mijn kop. Want was het te simpel verhaal. En toen, en toen, en toen, en toen, en toen. Zo van daarna, daarna, daarna. Zo weet ze dus helemaal niet.
Oh, zo.
Ja, dat gaat zo niet. Ik mag natuurlijk niet vertellen dat ik wel eens televisie kijk. Maar...
Nee, joh.
Ja, dan draaien ze wel eens films en die beginnen dan met hoe het afloopt. Nee, dan kom je halverwege de film pas achter dat zo zit. Nooit gezien, zoiets?
Nee.
Ja? Ja, vind ik ook vervelend, want je moet puzzelen wat de chronologische volgorde was. Want wij zijn simple-minded, zei ik al, we zijn eenvoudige zielen. Dus we hadden liever gehad dat het verhaal van begin tot eind verteld wordt. Maar dat gaat zo niet. En als het wel op volgorde verteld wordt, weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je eindelijk de hele film gezien, dan weet je hoe het afloopt. En dan zeg je, nou zou ik het wel eens nog eens van begin af aan willen zien. Omdat je toch wel van tevoren had willen weten hoe het afloopt. Kun je het verhaal anders beoordelen. Nou, enzovoort. Wat ik maar zeggen wil is, dat heb ik vaker gezegd, het gaat niet om jaartalletjes, het gaat niet om eerst dit en dan zus en dan zo. Het gaat om dat de dingen er gebeuren en het gaat om hoe de dingen gebeuren en hoe de samenhang van de verschillende dingen is en hoe dan precies de volgorde is. Dat weet ik niet. In elk geval is het zo dat we in het boek Openbaring, maar ook in het Oude Testament, vele verschillende visioenen vinden. Dat wil zeggen, het zijn verschillende visioenen die allemaal hoofdzakelijk hetzelfde onderwerp hebben. En die dus, als we ze op chronologische volgorde willen zetten, in elkaar moeten schuiven. En sommige moeten we zelfs omkeren. Omdat ze ook beginnen bij de afloop.
Is de volgorde zelf, zo gaat dat wel?
Natuurlijk. En de volgorde, die is... Lang niet altijd, de belangrijkste orde in de gebeurtenissen is lang niet altijd de chronologische orde. En daar gaat het om, niet de tijdrekenkundige orde. En in de Bijbel al zeker niet, daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Dat komt namelijk omdat God ver boven de tijd staat. En dat betekent dat voor hem de tijd de zaak is. En wij eenvoudige mensen vinden tijd ver uit het belangrijkste. Het is nou ook inderdaad weer tijd, ik loop weer van die band af. En daarom vinden we dat alles netjes op volgorde van gebeurtenis vermeld zou moeten zijn. Maar geen boek, niets, geen enkel verslag wordt zo in elkaar gedraaid. En we zouden dat van de Bijbel ook zeker niet mogen verwachten. Dat neemt niet weg dat we in een verhaal, welk verhaal dan ook, altijd herkenbare punten moeten hebben. Herkenbare tijdstippen dus ook, zodat we die met elkaar kunnen synchroniseren. Weet dat, de tijden gelijk leggen. En dat gebeurt in de profetieën ook. En het is hier makkelijk genoeg. Het voorgaande visioen eindigde met de val van Babel. Dit visioen eindigt met de ondergang van de koning van Babel. Wij herkennen daaruit dat het dezelfde gebeurtenis is en leggen het dus op elkaar. En zo zit dat. En zo zijn er meer van die markante punten. Een van de belangrijkste markante punten uit de profetieën is natuurlijk het verduisteren van de zon en maan en de sterren die van de hemel vallen. Want er staat er zoveel malen en dan weten we elke keer, oh, dat is het einde van de 70ste week. En soms staat er een keer dat dat gebeurt nadat eerst iets anders. Hè? En soms staat er dat eerst die zon verduisterd wordt en de manen schijnt. En dat dan de dag des Heren begint enzovoorts. En aan de hand daarvan zetten wij een chronologisch schema uit. Maar tijdrekenkunde is heus geen enkele manier de belangrijkste. En ik moet u zeggen, pas nadat ik dat voor mezelf had vastgesteld, dat dus niet de belangrijkste is, dat je het eigenlijk eerst zou moeten vergeten, pas toen had ik geen enkel probleem meer met de profetieën uit de openbaring, dat meen ik. Nou ja, met details eruit wel, maar met de grote lijnen niet. Want dan neem je visioen voor visioen en je plaatst het in het kader wat we vanuit het Oude Testament al aangereikt kregen en vanuit de Evangelie. En dus geen enkel probleem. Maar als je gaat zeggen, ik moet eerst jaartalletjes of data hebben in openbaring en weten wat komt eerst en wat daarna, dan kom je er nooit uit. Echt niet. Dus ondoenlijk. Men moet de visioen nemen voor wat ze zijn, zodat je elke profetie moet nemen voor wat die is. En je moet hem plaatsen in het kader, het schema, ook het tijdrekenkundige schema, wat we uit andere schriftgedeelten hebben kregen aangereikt. En de belangrijkste tijdrekenkundige schema's worden ontwikkeld uit Daniel 9. Nou, Daniel 2 natuurlijk, volgorde van de wereldrijken. Daniel 9, de 70 jaarweken. Eventueel Daniel 4 en 5, de zeven tijden van Babel. En natuurlijk Matthäus 24 en 25, waar bepaalde gebeurtenissen in een chronologische volgorde gewoon vermeld worden. En aan de hand van dat schema is het eerlijk, dat meen ik echt, is het een fluitje van een cent om de belangrijkste Bijbelse profetieën in te passen. Valt hem zo in, helemaal geen probleem, vind je zo. Hoeft niet eens naar te zoeken, valt vanzelf zijn plek. Daar moet ik het helaas bij laten. Ik ben me bewust dat ik lang niet uitgepraat was, maar dat ben ik nooit. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Zodat we ooit nog wel eens een keer op deze dingen zullen terugkomen. En mocht u het echt allemaal uitgebreid willen weten, dan zou ik moeten verwijzen naar de bandjes van openbaring zelf. Dat zijn er tot op heden, maar 74 tot en met hoofdstuk 19. En daar heb ik me echt gehaast. Dus begin me vast te sparen. Goed, we zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor de rijkdom van uw woord en de rijkdom van het profetisch woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats, ook in deze duistere wereld. We danken u dat we daarop acht mogen geven in onze harten, zoals uw woord het zelf zegt. En we danken u dat we daardoor vertrouwen mogen hebben in de toekomst. In de wetenschap dat we niet een onbekende toekomst tegemoet gaan, maar een bekende. Omdat u hem niet alleen hebt vastgelegd, maar bovendien hebt geopenbaard aan ons in uw woord. We danken u daarom dat we mogen leven in deze dagen van een verborgen koninkrijk, terwijl we het oog ook gericht mogen houden op de openbaring van datzelfde koninkrijk straks in de wereld. En bovendien op de openbaring van onze heiland zelf, die nu nog verborgen is en gezeten is aan uw rechterhand in de hemel, maar die in de toekomst ook op aarde als koning en priester openbaar gemaakt zal worden. We danken u dat we mogen weten dat eenmaal onze heiland zelf, onze Heer en heiland zal heersen over de volkeren der aarde, zodat eens deze vijandige wereld onderworpen zal zijn.